Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik nodig u uit om nu te zingen Psalm 97, het eerste en het zevende vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. 1 en 7 van Psalm 97. Gemeente, in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En daaraan volgend zingen wij Psalm 18, het 15e, het laatste vers. Daarom, o Heer, zal ik uw eer bewijzen bij het heidendom, uw naam eerbiedig prijzen. 18, vers 15. En ieder van u zeggen met mij nu in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden. Barmhartige en genadige God, heilige, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan in dit middaguur hier in de kerk bijeen als gemeente. En zoeken het heil bij u alleen. Dat is een zin die wij ons leven moeten leren vervoegen, ons leven lang. Dat wij het heil zoeken en dat wij het zoeken bij u alleen. Leer ons onderscheiden wat heil is. Maar al te vaak vullen we dat op een aardse manier in, binnen onze idealen en voorstellingen. Maar gij hebt uw heil op naam gezet, de enige, de exclusieve naam, die onder de hemel gegeven is, waardoor wij gered moeten worden. Dat is ook de enigheid van de heilbrenger, Jezus Christus. Niemand kan in zijn plaats treden. En als er dingen zijn, heren, die wij wel weten, en waar we wellicht ook wel mee instemmen, maar die geen levende werkelijkheid voor ons zijn, dan willen we voor elkaar bidden of u dat geven wilt als een gave aan ons, dat wij ons heil zoeken in uw Zoon en dat we dat voor de rest van ons leven beoefenen in de praktijk van het geloof. Wij bidden u, Heere, samen om de opening van de Heilige Schrift en om de verlichting met de Heilige Geest. Het verstaan van uw woord ligt niet binnen ons natuurlijk bereik en ook niet binnen het bereik van ons verstand. Wij moeten leren dat alles door de zonde is bezoedeld en dat alleen wat gij ons geeft rein is en dat wij dat ook mogen ontvangen. Wij danken u dat wij vandaag de lijdenstijd zijn ingegaan en dat we aan de leiband van de prediking gaande de Heere Jezus volgen op de weg, de uitgang in Jeruzalem, waar het op uitloopt, waar het gaat verder, maar leidt ons stap voor stap achter hem aan, met hem mee. Want het geloof is ook een kruisgemeenschap met Christus, de lijdende borg en de verrezen Here, een opstanding, maar ook een begrafenis daaraan voorafgaand. En leer ons de wereld af te sterven en alles wat ons eigen ik is. En leer ons te leven, dat leven, die zaligheid, die met Christus in u verborgen is. Dat is een leven dat niet wijken kan, dat niet sterven kan, dat doorgaat, dat thuis brengt, dat zalig maakt. Help ons om te luisteren en help ons ook, Heere, om als dienaar van uw evangelie uw woorden te vertolken. En kom tot ons over, ook bij degene die wellicht vanmiddag met ons meeluisteren via de kerkradio. Heere, spreek tot ons en laten wij zeggen, Heere, hier zijn wij om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen. Gemeente, wij slaan de Bijbel op eerst in het Oude Testament, Jesaja 42, en daarna in het Nieuwe Testament in Matteüs 17, Jesaja 42 en Matteüs 17. Uit Jesaja 42 lezen we de eerste 7 versen. Waar het woord van God luidt, zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Tot zover de eerste lezing. Uit Matteüs 17 lezen wij vervolgens de verzen 1 tot en met 9. Matteüs 17 vanaf vers 1 tot en met 9. En daar staat geschreven: en na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. Hier eindigt de tweede lezing. De tekst voor de prediking, gemeente, is het 5e vers vanmiddag. Matteüs 17, vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Tot zover de tekst van de prediking. Ik laat u nog weten, want we gaan over tot de dienst van de offeranden, dat de collecten als volgt zijn vanmiddag. De eerste is de collecte voor de stichting Elios. En de tweede is voor de kerkrentmeesters, voor het werk dat zij doen. En de derde collecte is bij de uitgang en is bestemd voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We zingen van Psalm 89, de versen 8 en 12. 89, 8 en 12. Gemeente, wij willen straks naar de prediking als ons antwoord daarop samen zingen zonder nadere aankondiging. Psalm 61, de verzen 3 en 4. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. En het vierde, want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelofte en begehoord. Psalm 61, vers 3 en 4. Gemeente, op de top van de heilige berg, om Petrus na te spreken in zijn brief, zijn wonderlijke dingen gebeurd. Een heerlijkheid uit de hemel overstraalt de werkelijkheid van de aarde. Christus baadt zich in het meest heldere licht dat wij ooit kunnen denken. Zijn kleding blinkt en schittert. Hij is immers de Zoon van de levende God. Bij hem voegen zich twee hemelse gestalten, Mozes en Elia. Het onderwerp van het gesprek dat zij voeren betreft de uitgang, de exodus van Jezus, die hij zal volbrengen, wat een geladen woorden, te Jeruzalem. De weg van het lijden wordt aan de Zoon van God, die ook de Zoon des mensen is gewezen. En in hun bemoediging dringen de twee er met alle nadruk op aan, hij moet lijden. In Jeruzalem, uitgeworpen buiten Jeruzalem. Ik vul dat op deze wijze in, dat zij bedoelen, zo eist het de wet van God. Die wet die aan Israël door de bemiddeling van Mozes is gegeven en waarvan het leven van Elia aangrijpende getuigenis heeft afgelegd dat de wet van God wordt gehandhaafd. Ik schik de dingen op orde. En dan is er Petrus, de man die niets van het lijden van Jezus, als hem dat min of meer duidelijk begint te worden dat het daarop uitloopt, wil weten. En dat zei hij in niet mis te verstane woorden. Dat zal u geenszins geschieden. En nu grijpt hij wat hier op de berg gebeurt aan om Jezus als het ware vast te schroeven in de heerlijkheid. Drie tenten, drie loofhutten moeten Jezus, Mozes en Elia als onderdak dienen. En Petrus met de twee anderen zullen dat, vergeef me de uitdrukking, gauw even voor elkaar maken. Want wat zij willen is de conservering van de heerlijkheid van de hemel op de aarde. Wat zij willen komt neer voor Jezus op passage van het kruis. Het laatste wat ze eigenlijk willen is dat hij naar Jeruzalem zal gaan. Dat de profeten dood en dat stenigt degene die door God tot haar gezonden zijn. Laten wij hier blijven. Wie zou het niet kunnen begrijpen? Zoiets wil je vasthouden. De berg af, dat is wat anders. Laten we hier bouwen. Laten we de hemel op aarde vastleggen. Maar met al zijn voortvarendheid die hij aan de dag legt, is de discipel Petrus nog altijd een onverstandige en een trage van hart om de schriften te geloven. Dat is ook waar. En merkwaardig is dat de Heer Jezus niet eens op de woorden van Petrus ingaat. Daar zit ook iets over, iets buitelends in deze geschiedenis. Het ene volgt meteen op het andere. Er is niet eens tijd om op Petrus te reageren, want er is een nieuwe ontwikkeling die zich alweer aandient. Een nieuw en absoluut hoogtepunt. Terwijl hij nog sprak, Petrus, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. Laat ik het gewoon zo zeggen, God daalt neer. Al is dat natuurlijk allerminst gewoon. De wolk is in de Bijbel teken van zijn aanwezigheid, van zijn heerlijkheid, hoog en heilig. En daarom doet deze gebeurtenis, gemeente, ons ook heel sterk denken aan het Oude Testament en met name aan ervaringen waardoor het leven en het werken juist van Mozes en van Elia is gestempeld geworden. De wolk heeft een bijzondere rol gespeeld in hun leven. Ook in dat van het volk van Israël. Het is een luchtige wolk. Ik denk dat we het zo moeten verstaan als dat is een lichtgevende wolk. Maar toch is dat licht niet zo intens dat het je verblindt. Het is ook getemperd, afgeschermd licht. Maar het is wel licht. Dat is God. Wolk en licht. Merkwaardig, tweezijdig. Maar allebei is het er. Openbaring, maar getemperd door verberging. Daar zit iets terughoudends in. Want wie kan een goddelijke openbaring zonder verhulling en zonder verberging aan? U weet dat dat besef heel diep zetelt in het Oude Testament. Wie zal God zien en leven? Openbaring getemperd door verberging. Zo is het ook gegaan in de woestijntocht van Israël, het volk van God. Zo is de heerlijkheid van God meegetrokken, de majesteit van God die hier neerdaalt, wezenlijk. Telkens weer ontwaar je de wolk, de rook, de donkerheid die licht in zich draagt, verhulde openbaring. Want de wolk daalt neer en hij omhult Jezus, Mozes en Elia. Hun gestalten vervagen wat voor de discipelen. Maar wat er ook vervaagt, ik denk dat ze dat toch ervaren hebben en gevoeld, geweten hebben. Daar is God. God is in het midden. En hoezeer ze ook vrezen, het zal je maar gebeuren. Toch is het in wezen niet vreeswekkend, maar eerder vreesverdrijvend. En waarom ik dat zo kan zeggen, dat is, gemeente, omdat Christus, Jezus, in de wolk is. Hij is erbij. En als hij erbij is, kunnen en mogen mensen met God verkeren. Daar heb je de slagader van de schrift in haar geheel. Als hij erbij is. En dat geldt uiteindelijk zelfs voor Mozes en Elia. Zij zelf zijn de mannen die vroeger hebben gebeefd en gehuiverd en gevreesd. Die hun aangezicht verborgen. En Mozes, Sinaï. En Elia, de Horeb, gehuiverd. En nu treden die twee, zijn die twee daarbinnen, overschaduwd, liefelijk haast, zou ik zeggen, omvangen door de presentie van God, door Christus. Zo kunnen ze de aanwezigheid van God overleven. En ik denk eigenlijk ook aan dat woord van Paulus, dat hij aan de gemeente schrijft van Korinthe. Uw leven is met Christus, laat ik het zo zeggen, met Jezus hier, verborgen in God. Hoe geweldig ook de Tabor, laat ik zeggen dat dat de berg is. Duidelijk is dat niet helemaal compleet, het geeft ook niet. Tabor is geen Horeb. Dat was nog anders. En zelfs op de Horeb, bij Elia, was God tenslotte niet in de spectaculaire verschijnselen van de natuur, maar hij kwam in het zuizen van een zachte koelte. De wolk hier is als een tabernakel. Petrus bouwt die niet op. Hij wou het, maar hij krijgt de gelegenheid niet eens. God komt met de tentwolk naar beneden. Niet wat Petrus wil, is centraal, maar wat God doet, dat is aan de orde. Terwijl Petrus nog sprak, ziet, en plotsklaps is Petrus uit het beeld en wordt alle aandacht dus getrokken naar de wolk, naar Jezus in de wolk, naar het samenvloeien van oud en nieuw verbond in de Zoon van God. We kunnen de vraag stellen, gemeente, en dit zal ongetwijfeld niet de eerste preek zijn die u over deze geschiedenis hoort, de vraag, wat betekent dat nu voor Jezus? Daar wordt best verschillend over geoordeeld. Daar zal ik u allemaal niet mee vermoeien. Maar ik denk dat ik het toch zo mag zeggen. Op de een of andere manier beleeft Jezus hier, laat ik zeggen, een voorschot, een voorsmaak van de heerlijkheid. Anderen zeggen dan, ja, hij komt nog één keer terug in de heerlijkheid die hij had bij de Vader. Maar ik denk dat we toch die andere kant uit moeten denken. Dit is wat hem zomaar gegeven zou kunnen worden. Begrijpt u? Want later, als het allemaal geweest is, het lijden, het sterven, etc., later dan wordt het door de schrift vertolkt. Petrus zegt dat. Petrus, over Jezus, welke de hemel moest ontvangen. En Jezus vindt hier ingang en toegang, ontvangst bij de Vader, maar het geheel is op zijn beurt niet los te maken van zijn aanstaande sterven. De Vader in de hemel, laat hem zien, gaat hij de weg van het lijden en de dood op, volbrengt hij zijn opdracht, dan zal de hemel en dan zal de heerlijkheid op hem wachten. Dan zal de Vader hem ontvangen en hij zal hem vreugde en heerlijkheid en eer geven, de heerlijkheid die hij had bij de Vader, eer de wereld was. En bovendien, gemeente, is Jezus niet los te denken van zijn kerk. Want hij gaat, zo mag ik het zeggen, hij gaat haar verlossen uit de zonde en uit het oordeel om haar tot God terug te brengen. En daarom zijn de representanten van de kerk, die drie, de persoon van Petrus, Jacobus en Johannes hier aanwezig. De representanten van het oude verbond, Mozes en Elia, en de vertegenwoordigers van de gemeente van het nieuwe verbond. Zo wordt hier de zaak geschikt. En ze zijn niet alleen maar toeschouwers of aanschouwers, dat zijn ze ook. Maar ze zijn ook bestemd om aan die zaligheid deel te hebben. Het gaat om hen, mede om hen. Want dat is immers, gemeente, de vrucht van de exodus die Jezus zal volbrengen in Jeruzalem. Dat de kerk van God, van Christus, straks zal mogen zeggen, en Paulus schrijft dat op, wij zijn met hem gezet in de hemel, met hem in de wolk, dat is in de heerlijkheid Gods, met hem in de troon en met hem aan het hart van God. En door hem hebben wij de toegang. Wie zou anders kunnen wonen bij God? Zonder Jezus is God een verterend vuur. En het kan geen kwaad als wij als christenheid vandaag dat eens meer zouden bedenken. Wij hebben God voor een groot deel van zijn heiligheid beroofd in ons denken. Wij denken dat je met God kunt omgaan als de ene mens met de andere. Als met een buurman of als met een vriend in die zin. De heiligheid Gods scoort vandaag niet. Dat komt ons te na. Maar die een verterend vuur is en een gloed waarbij niemand wonen kan, tenzij wij met Christus in de tegenwoordigheid van God mogen verkeren. En dan zou ik het willen zeggen, dan wordt de hitte getransformeerd tot schaduw, verkwikkend en rustbiedend, waar het goed toeven is om nabij God te zijn. Gemeente, raakt u dat? Daar ben je toch als predikant altijd benieuwd naar. Het is niet best als je over de hoofden heen zou preken. Nou kan dat nog aan de preek liggen natuurlijk. Maar raakt u dit? Bent u wel eens bezig met de vraag hoe u tot God en hoe u bij God kunt komen en kunt wezen en kunt leven en kunt overleven? Ik weet niet hoe u daarover denkt, maar ik stel dat de alles beslissende vraag voor ons leven is. Voor hier en nu. en dan ook voor de eeuwigheid. Is dat uw vraag? Hoe kan ik verkeren met God? Hoe kan ik komen bij God? Hoe kan ik leven bij God? Maar ik moet u ook vragen, gemeente, is die vraag u reddend en verlossend beantwoord? Want je kunt er vluchtig over nadenken. En je kunt het antwoord ook bedenken. Ja, zeggen wij dan, dat is door Jezus. Met andere woorden, maak je geen zorgen. Komt allemaal goed. Zo'n evangelie prefereren wij over het algemeen. Vanuit ons eigen menselijke bestaan en denken. Maar als het er nou eens op aankomt, en het komt erop aan. Want ik moet de dood door, ik moet het leven uit, ik moet voor God verschijnen. Ik moet de eeuwigheid tegemoet gaan. Van de week werd een oude vriendin van ons begraven. En via een cd klonk dat oude lied uit de bundel van Johan de Heer, misschien kent u het nog wel. Iemand zal gaan door de parelenpoort. Zult gij dat zijn? Zult gij dat zijn? Ja, zegt u, dat is op een begrafenis eigenlijk prachtig. Maar u komt hier niet weg voordat u dat gehoord zult hebben. En voordat ik eigenlijk een antwoord van u zou willen hebben. Zult gij dat zijn? Zult gij dat zijn? Verwacht u werkelijk het heil van Christus? Zo ja, dan ontdekken wij dat deze geschiedenis zo dichtbij komt. En dat ze voor ons vol troost en licht en leven is. Door hem tot God komen, met hem bij God blijven, heden en voor altijd. Een gezegende uitgang uit Jeruzalem geeft een vrije toegang tot God en eens een eeuwige ingang in het koninkrijk. En zo wordt dit evangelie van de verheerlijking op de berg een bron van licht en kracht. Daarom vraagt de Heilige Geest er vanavond uw aandacht voor. En wil hij uw ogen daarvoor openen. Omdat u zonder Christus nooit tot God kunt komen. En in eeuwigheid niet bij hem zult wezen. Omdat zonder Jezus onze toekomst zal liggen in wat de Bijbel heet de buitenste duisternis. U moet dat niet hard vinden, al kan ik me dat wel begrijpen. Maar dat is de waarheid. U zult dat wel weten, dat er niemand is die zoveel over de hel en over de buitenste duisternis heeft gesproken als deze mens. Deze Godmens. En nu gaat deze gebeurtenisgemeente snel naar het hoogtepunt. Nu spreken Mozes en Elia niet langer met Jezus. Nu neemt de Vader het woord. En ziet opnieuw. Dat is de derde keer dat expres onze aandacht in deze geschiedenis wordt gevraagd. En ziet. Zien wat je hoort, horen wat je ziet, een stem uit de wolk. Hoor, God de Vader spreekt. In menselijke, verstaanbare woorden, die voor iedereen duidelijk zijn. En dat betekent dat hier het eigenlijke van de boodschap komt, de boodschap waar het om gaat. Het gesprek tussen Mozes en Elia en Jezus. Dat ging over zijn uitgang uit Jeruzalem, wordt vanuit de hemel bevestigend beantwoord. De Heere God zegt er amen op. Amen op het lijden van de Zoon. Amen op zijn exodus. En daarin legt de Vader die verklaring af. Deze is mijn geliefde Zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. En het is verrassend, gemeente, om na te gaan waar deze woorden eerder voorkomen. Wanneer de Vader eerder deze woorden heeft gesproken. U weet het misschien wel. Herinnert zich ongetwijfeld de doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Die doop, die onderdompeling, betekende de inwijding en de inleiding tot het lijden. Hij wordt in de smarten van de dood, in de angsten, in de strijd, ingedompeld, geïnitieerd daarin. Dat is zijn doop in de Jordaan. Hij aanvaardt de levensweg, de lijdensweg. Johannes begreep daar ook niks van. Hij zei, het is toch zeker omgekeerd. U moet mij toch dopen. Ik moet u toch niet dopen. Dan zegt hij, stop. Het betaamt ons alle gerechtigheid van de goddelijke wet te vervullen. Treed mij niet in de weg. Blijkbaar hebben discipelen daar soms patent op. De doper en de anderen niet minder hem in de weg treden. Terwijl hij zijn opdracht aanvaardt tot en met, lopen zij hem voor de voeten. Bereid verklaring van Christus om te willen sterven. Om lam van God te zijn, zoals de doper zelf onuitwisbaar die woorden heeft gesproken. Gewillige en gehoorzame overgave, niet klakkeloos, niet automatisch, maar een bevochten overgave. Zo is hij mens. Kom ik zo meteen op, bevochten overgave. Maar toen Jezus, mag ik het zo zeggen, zo ver gekomen was, dat hij door de hand van de doper zich liet onderdompelen, en toen hij opkwam uit het water, graf en verrijzenis, toen klonk voor de eerste keer dit getuigenis uit de hemel, en het werd gevolgd door de neerdaling van de Heilige Geest in de gedaante van een duif. En de tweede keer, gemeente, dat is iets minder eenvoudig, maar de tweede keer horen wij dat woord van dat goddelijke welbehagen in de Zoon, als het lijden al meer beslag gaat leggen op Christus. Ik heb daar vanmorgen over gepreekt, Johannes 12, 27 en 28... Als de Grieken zeggen, doorgeven, wij willen Jezus wel zien. En dat zomaar ineens voor de heiland een geweldige verzoeking gaat betekenen. Grieken uit het heidendom, Joodse godsdienst aanhangers, dat zeker. Maar die vragen naar hem, kan hij niet nu de wereld al ingaan? Met passage van het kruis staat dan in Johannes 12 dat de Heer Jezus ontroerd werd. En dat is niet alleen maar emotionele ontroering, dat is ook ontreddering. Dat is ook de weg niet meer zien. Dat is uit, je zou bijna zeggen, uit je model gestoten worden. Grote verwarring grijpt hem aan. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Een flits, een ogenblik. doortrilt dat de heiland. Totdat hij, als het ware, zich herneemt en bedenkt. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Hij roept zichzelf tot de orde die God hem gesteld heeft. En als hij die orde van God weer voor zich heeft en zich eraan overgeeft, dan klinkt opnieuw dat woord, deze is mijn geliefde zoon. En nu ook hier dus, opnieuw, hier voor de derde keer. Dit is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. 3 keer. Ik ga er niet over filosoferen, maar dat is, gemeente, wel het getal van God. En de verklaring van God krijgt kracht van een eed. God zweert erop. Een eed, een onwankelbaar woord. Er valt niet aan te tornen. En wie het hoort, u en ik, is eraan gehouden. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat staat, om zo te zeggen, op recht en waarheid pal. Men mag denken wat men wil. Je kunt dat ook eigentijds invullen, gemeente, met alle Jezusvisies waarmee wij soms besprongen worden en die uitgesproken worden, alle gedachten, theologische visies die er zijn. Maar dit is het. Zal ik het eenvoudiger zeggen? Deze Jezus, die zich buigt onder het lijden, die dood en kruis en graf op zich neemt, die de verzoening bewerkt, bewerkstelligt, voltrekt, dat wordt aan hem voltrokken, liever gezegd. Dit is, ja, dan zou ik moeten zeggen, dit is de echte Jezus. Ik zou dat niet moeten zeggen, ik zeg dat. Je staat hier. Dit is de echte Jezus. En wat ze u over een andere Jezus vertellen, dat kunt u gerust in de wind slaan. Ik zal me er niet mee vermoeien om het allemaal te noemen. Maar dat is de zenuw van het kerkelijke leven ook. Als het niet over hem gaat, dan gaat het nergens over. Dan kun je spiritueel zijn en je kunt weet ik wat niet bedenken om de boel aan de gang te houden in de kerk. Het is water naar de zee dragen. Het is het graf van de kerk graven. Maar waar dit evangelie levend en krachtig wordt verkondigd, uitgedragen, komt de kern van de zaak tussen God en ons aan de orde. Komt dat grote stuk dat u en ik verzoend met God moeten wezen. En dan kan je niet alleen zeggen dat is toen en toen gebeurd. Dat is wel de basis. Maar het moet levende werkelijkheid ook voor ons worden, gemeente. En ja, dan horen wij ons het woord van Jezus tegenklinken. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Bekering. Geloof. Maar dat is niet een boodschap die wij natuurlijkerwijze omhelzen. En waar we allemaal op zitten te wachten. Je mocht wensen dat het waar was. Men mag zich van hem ontdoen. Dat deed Israël, dat deden de Farizeeërs. Ze mogen hem straks bespotten en bespuwen. Ze mogen hem aan het kruis slaan en doden. Maar dit is hij. Mijn zoon. Kind naar mijn hart. Daar word je heel stil van. Kind naar mijn hart. Wat zegt Paulus? Het uitgedrukte beeld van het wezen van God. En in het Oude Testament, dit is mijn knecht, de Ebed Yahweh, mijn knecht, die ik ondersteun. Ziet u, hij handelt op mijn gezag en hij treedt op in mijn naam en hij zal mij verheerlijken. En dan kan ik daar zomaar, moet met dat woord uitkijken, zomaar heel de kwestie van u en mijn leven aan vastkoppelen. Dit is zijn roeping. Zoals het ook onze roeping was in het paradijs. En die roeping hebben wij opgegeven. En hij komt het niet repareren. Hij komt het stellen. Met daad. Door zijn lijden en sterven verzoening teweeg brengen. Gemeente, dat evangelie staat vandaag op de tocht. Maar dit wou ik ook zeggen. Dit heeft alles te maken met waarvoor ik en u en ik er zijn. Ook onze jonge mensen, onze kinderen die hier vanmiddag zitten. Waarvoor ben je er? Waar leef je voor? Nou, daar zou je een heel verhaal over kunnen houden. Ik zat zo straks met mijn kleindochter in Katwijk te praten over, ja opa, ik moet een portfolio maken. Ik moet altijd nog even wennen aan dat woord. Maar het is gewoon het verhaal van je leven, begrijp ik wel. Een portfolio maken. Dan kun je van alles in kwijt. Je visies, je idealen, je verwachtingen, waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Ja, dat ook. Maar anders dan ik kom uit dit gezin en ik wil zus, waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Uit een verloren paradijs. En waar wil je heen? Ja, naar de hemel, zeggen we allemaal. Ja, maar hoe kom je daar dan? Weet u dat? Je bent er om God te verheerlijken. En dat kunnen wij wel in de wind slaan en doen alsof het niet zo is. Je kunt wel voor jezelf leven, maar God houdt eraan vast. Dat heeft Christus het leven gekost. Begrijpt u dat? Dat hij ons in die positie alleen maar zo kon herstellen. En wuif het niet weg als dogmatiek. Dit is de vibrerende werkelijkheid van u en jou en mijn leven. Als wij eenmaal door de dood heen moeten en voor God zullen komen, dan vraagt God ernaar. Heb jij mijn naam verheerlijkt? Maar dan is het te laat om je te bekeren. En bij gevolg moet dat nu gebeuren. Tot Christus komen. Tot hem gaan. Hem zien. De Zoon van God zien. En al gaat hij dan heel diep het lijden en de dood en het water in. Petrus heeft het beleden. Gij zijt de Zoon van de levende God. De Christus. En hier zet de Vader als het ware een streep onder die belijdenis. Petrus, je wil wel niet dat mijn zoon lijdt, maar je hebt het zelf al uitgesproken. Ik zeg er amen op. Jullie Heere is mijn zoon. Ook als bloed en zweet en tranen het deel van zijn beker zullen zijn. Ook als hij de lijdenspsalm vervult, stukje voor stukje, als een worm en geen man, als een eenzame die een stierenleger op zich voelt afkomen, Psalm 22, en die alleen overblijft als een speelbal van de spot en de smaad van de mensen, zelfs als de Vader zich verbergt in de Godverlatenheid. Want wat God gezegd heeft, is waar. Deze is mijn geliefde Zoon. De stem uit de wolk is de stem van de Schriften, van de wet, van de profeten, van de psalmen, als om te zeggen tegen ons, de Zoon is dienaar van de Schriften. Dat Hij het is. En dat wie Hem toebehoort, deelt in het welgevallen van God, door de Zoon en in de Zoon. Begrijpt u, gemeente, dat dat niet gaat om een leerstuk? Trouwens, daar moeten we het niet zo negatief over doen. Er schijnt tegenwoordig niks erger te zijn dan dat je leerstukken moet horen. Van Ruler heeft ons geleerd dat in het dogma de lofzang ruist. Dan moet u toch toegeven, dit is toch een loflied voor het Lam dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Zo moeten wij er tegenaan zien. Het gaat om een geloofszaak, wat we hier vanavond horen en zien, omdat het ons is overgedragen in de Schriften. Dat wil je ziel laten opspringen van vreugde. Dat wil je hart in vervoering brengen. En kijk er u toch maar eens op aan vanavond. Is dat zo? Ik moet heel vaak, dat heb je als je ouder wordt, denken aan onze dominee van vroeger. Die, en dat is mij als kind al blij gebleven, die had een zekere voorliefde voor de uitdrukking uit het Hooglied. Dat de bruid over haar bruidegom zegt, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, want door hem kom ik tot God. Als ik hem hoor, als ik hem zie in doop en avondmaal, als ik hem mag eten en drinken, dan klopt het vaderhart, de vaderliefde in deze Zoon, en ze stroomt door hem uit in de diepte van levens van zondaren, van stervelingen, van schuldigen die hun eigen ziel niet kunnen redden. En daarom is Christus voor hen gekomen en heeft God zijn Zoon voor hen overgegeven. Gemeente, misschien zijn we aan de grens van ons bevattingsvermogen. Ik weet dat niet, hoe groot dat is bij u. Het is niet zo erg hoor als het niet zo groot is. Want als dit er maar in kan vanmiddag. Zulk een is mijn liefste. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Als ik naar de jongeren kijk vanmiddag. Ik weet niet wat jullie in je portfolio geschreven hebben. En misschien, ik kan me dat zo voorstellen, zou je dat nog voor niemand willen weten, dat het zo innerlijk bij je ligt. Misschien ben je stoer, ach, ik weet dat wel. Maar is dit het? Diep in je ziel, is dat het? Dat je niet zonder Jezus kunt. En niet alleen maar uit een gevoel van afhankelijkheid. maar omdat hij het bij God in orde heeft gebracht. Wat ik zelf nooit zou kunnen redden. In eeuwigheid niet. En hij heeft in één offer het alles gedaan. Gemeente, zo geeft God op de heilige berg opening van zaken. U weet hoe het is. De Vader heeft de Zoon lief. De Zoon behaagt de Vader. En dan, gemeente, dan gaat bij u en mij het leven anders worden. Want wij zijn zo gespitst op onszelf. Wij willen wel religieus wezen. Maar wij zijn Hollandse kooplieden en we blijven het. Want we willen er zelf beter van worden. En de troost en het gemak en de hulp, dat is allemaal geweldig. Ik zeg niet, gemeente, dat Jezus u dat niet biedt. Maar vanmiddag hebben wij mogen zien, hij biedt ons het eigenlijke. Verzoening, vergeving van zonden, eeuwig leven. Hij zet ons, ja, je hebt planten, hè? Dat staat erbij, heeft een zonnige plaats nodig. Dan zet je zo'n plant in het raam. Of in de tuin. Op het zuiden. En dan zie je dat die bloemen naar de zon toe groeien. Dat is God verheerlijken. En verlossing en genade is dat je als een bloem op het zuiden wordt gezet. En dat je tot je eigenlijke bestemming komt. God te behagen. Dat had Adam. Hij verloor het. Christus geeft het terug. Heel simpel gezegd. En als je vraagt, hoe kom ik in dat welgevallen terug? Nou, je door Jezus laten leiden. Jezus aanhangen, aanbidden. Wij kunnen zonder Christus God niet behagen. Zie het Lam van God. En dan komt het welgevallen, het welbehagen van God ook op u en jou en mij te liggen. En soms, en ja, dan kijk ik deze kant uit. Als ik dat mag drinken en mag eten, dan kan zo'n oneindige vrede mij overkomen. De vrede van het is goed. Het is terechtgebracht. Je bent teruggebracht. De vrede die over ons heerst en ons in ons regeert. Ik ga eindigen met een tekst uit het Oude Testament. Dan zegt de profeet, is niet Efraïm, dat was Gods volk, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Ik zal mij zeker over u ontfermen. Hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En de laatste regel staat niet in de oorspronkelijke taal. Maar er is niks op tegen om ook nu te zeggen, zo doe hij ook aan mij. Amen. mogen wij in dank en gebed, gemeend, ons tot God wenden. Heere, Vader van onze Heere Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid, u danken wij voor de zondag van vandaag, voor de bediening van het evangelie op deze dag, twee keer. Ook voor deze middag samenkomst van de gemeente. Heren, wij gaan naar huis, wij gaan, zo voelen we dat het leven weer in min of meer. En er zijn dingen die op ons wachten, die ons blij maken, maar wellicht ook dingen waarover we ons zorgen maken. Verdriet erover beheerst ons. Heren, ach, neem ons voor uw rekening. Bij de gratie van uw lieve Zoon. De gratie van de volkomenheid van dat offer. Waarvan wij dan mogen zeggen dat wij door dat offer en door die grote liefde troost hebben, uniek en onvergelijkelijk, in leven en in sterven. Twee grote dingen. Geef ons, Heere Jezus, uzelf, door de Heilige Geest, te kennen, te loven en te lieven met ons totale bestaan. Herschep ons leven door uw geest en maak ook ons jonge volk bezig met deze dingen tot een jong volk u toegewijd. Onze kinderen, geef hun een nieuw hart, Heere, opdat zij voor u leven. En als wij ouder zijn en oud worden, och Heere, laat uw werk in ons leven niet los. Volbreng het tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Zegen de gemeente hier, onze broeder met de zijnen in de bediening van het woord, de broeders van de kerkenraad, ons allen. Heere, verhef over ons uw lichtend aangezicht. In Jezus Christus. Amen. Psalm 2 zingen wij tenslotte de verzen 4 en 7. 4 en 7 van Psalm 2. Gemeente, gaat u heen in vrede. Verhef uw hart tot God en draag de zegen van de Heere met u. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u. Amen.